Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeenteresidien, vanavond vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 96, het zesde vers. De groepen 3 en 4 hebben die geleerd. Aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven. Zesde vers van Psalm 96. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze avond doen we eerst belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, als ook artikel 7 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 2, vers 7. Nou, lees de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 36, de versen 16 tot en met 32. Ezechiël 36, de versen 16 tot en met 32. Eerste geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met artikel 7 van de Nederlandse geloofsbelijdenis belijden wij: wij geloven dat deze heilige schrift de wil Gods volkomenlijk vervat, en dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Want overmits de gehele wijze van de dienst die God van ons eist al daar in het lange beschreven is, Zo is het de mensen, al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de heilige schriften. Ja, al waren het ook een engel uit de hemel, gelijk de apostel Paulus zegt. Want terwijl het verboden is de woorden Gods iets toe of iets af te doen, zo blijkt daaruit wel dat de leer daarvan zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. Men mag ook geener mensenschriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke schriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods, want de waarheid is boven alles, noch de grote menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen, noch de conciliën, de kreten of de sluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt, gelijk onze apostelen geleerd hebben, zeggende, beproef de geesten of zij uit God zijn. En insgelijks, indien iemand tot u lieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis. Lezen wij nu Ezechiël 36 vanaf vers 16. Wijders geschiedde des Heren woord tot mij, zeggende, mensenkind, het huis Israëls, als zij in hun land woonden, toen verontreinigden zij datzelfde met hun weg en met hun handelingen. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid van een afgezonderde vrouw. Daarom goot ik mijn grimmigheid over hen uit, om des bloeds veel dat zij in het land vergoten hadden, en om hun drekgoden waarmede zij zich dat verontreinigd hadden. En ik verstrooide hen onder de heidenen, en zij werden verspreid in de landen. Ik oordeelde hen naar hun weg en naar hun handelingen. Als zij nu tot de heidenen kwamen waarheen zij getogen waren, ontheiligden zij mijn heilige naam, omdat men van hen zeide, deze zijn het volk des Heren en zijn uit zijn land uitgegaan. Maar ik verschoonde hen om mijn heilige naam, die het huis Israëls ontheiligde onder de heidenen waarheen zij gekomen waren. Daarom, zeg tot het huis Israëls, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u springen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlees een hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u, en ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen, en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult mij tot een volk zijn, en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinheden, en ik zal roepen tot het koren, en het zal vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en aan uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelven hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere Heere, dat zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood vanwege uw wegen, gij huis Israëls.
Deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 19, de versen 4, 5 en 6. Des Heeren werd nochtans, des Heeren vrees is rein, dus krijg ik van mijn plicht. De versen 4, 5 en 6 van Psalm 19. Gemeente, vanavond aan de beurt van behandeling uit de catechismus, zondag 33. Eerst de vragen en de antwoorden, zondag 33, vraag en antwoord 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Vraag en antwoord 89. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Vraag en antwoord 90. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Vraag en antwoord 91. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof, naar de wet van God, alleen hem ter eer geschieden, en niet die op ons goeddunken of op mensen inzendingen gegrond zijn. Tot zover deze zondagsafdeling. Ik noem u als thema hierbij de bekering. Drie aandachtspunten. Eerst de kern in vraag en antwoord 88. Dan als tweede de inhoud in vraag en antwoord 89 en 90. En als derde de vrucht in vraag en antwoord 91. Dus het thema is de bekering, de kern, de inhoud, de vrucht. Onze eerste gedachte is de kern. Gemeente, vanavond gaan we weer door met de behandeling van de catechismus. De laatste keer hebben we samen stilgestaan bij het leven van de dankbaarheid aan de hand van zondag 32. Het laatste deel van de zondagsafdeling was best wel confronterend. De vraag was toen of diegenen niet zalig kunnen worden die doorgaan in een leven zonder God en zich niet bekeren. Op dat laatste gaat deze zondagsafdeling dan verder in, dat van de bekering. Want al komt de bekering vaak aan de orde in de Bijbel. Het is een kernwoord uit het Oude Testament en ook uit het Nieuwe Testament. De oproep tot bekering klinkt zo ongeveer 140 keer door in het woord van God. Je komt het tegen bij de profeet in het Oude Testament. Denk aan Ezechiël, die we net gelezen hebben. Denk ook aan Jesaja, aan Jeremia en ook aan andere profeten. Je komt er tegen in het Nieuwe Testament. Denk aan Johannes de Doper. Denk ook aan de Heer Jezus zelf in zijn voortdurende oproep. Bekeert u. Je komt het ook tegen bij de apostelen. Denk aan Petrus. Denk aan Paulus. Gemeente, bekering, een kernwoord uit de hele Bijbel. Wat is het daarom goed, de catechismus, daar een aparte zondag aan besteedt? Want let erop, voordat straks in zondag 34 de wet in het stuk van de dankbaarheid behandeld gaat worden, wordt ons eerst de wortel aangewezen, waaruit de ware dankbaarheid voortkomt. En dat is de bekering. De bekering vanuit de nieuwe gezindheid van je hart. Want gemeente, dat is nu zo nodig in ons leven. De waarachtige, de echte bekering. Die woorden waarachtig, echt, laten zien dat er ook onwaarachtige, onechte bekeringen zijn. Heel eenvoudig, dan ontbreekt de kern. En dus is er ook geen ware levensvernieuwing. Wat worden Gods kinderen daar soms mee aangevallen? Denk aan het Bijbels voorbeeld van Saul. Hij kreeg een ander hart, werd onder de profeten gerekend, toch was en bleef hij een vijand van God en van zijn volk. Je denkt aan Biliam, die wilde wel de dood van de oprechte sterven, maar hij was een vijand van hen die de Heere vrezen. Bij de grensscheiding tussen Moab en Israël gaat Orpa terug naar haar afgoden. Denk ook aan Judas. Ook Judas werd onder de apostelen gerekend, maar ten diepste heeft hij de Heere nooit werkelijk lief gehad. Zijn verlangen naar aards geluk en voorspoed was groter dan de liefde tot de Heere. Daarom is de vraag zo toepasselijk en belangrijk, vraag 88. In hoeveel stukken of gedeelten bestaat nu de echte bekering van de mens? Als het nu gaat over de echte bekering, dan is het goed om eerst een aantal begrippen op een rij te zetten. We maken wel eens onderscheid tussen een zogenaamde eerste bekering en een zogenaamde dagelijkse bekering. De eerste bekering noemen wij ook wel de wedergeboorte, in de engere zin de levendmaking van een geestelijk dode zondaar. Jongelui, je hart wordt dan geopend. Je wil wordt dan nieuw gemaakt. En je verstand wordt nu verlicht. Nu ga je dingen opmerken die van de geest van God zijn. Het is het werk van de Heilige Geest in ons hart. Hij werkt het zonder ons, in ons, wanneer doden horen de stem van de Zoon van God. Want op deze eerste bekering volgt, wordt zeg het al, de dagelijkse bekering, de wedergeboorte, in de ruimere zin in het leven met de Heere. Het wordt ook al eens het leven van de heiligmaking, het leven van de dankbaarheid. En gemeente, probeer te onthouden, dat moet je nou nooit van elkaar losmaken. Nooit. Want in de wedergeboorte, in de levendmaking, wordt de kiem, het zaadje van geestelijk leven in je hart gelegd. Dat is het grondbeginsel van het nieuwe leven uit God. Jongens en meisjes, dan krijg je dus een nieuw hart van de Heere. Denk aan een zaadje. Wat je in de aarde stopt, daar moet een plantje uit gaan groeien. En zo is nu ook hier. Dat nieuwe leven in je hart, dat zaadje moet gaan ontkiemen en groeien. Dat moet zich gaan ontwikkelen, dat gebeurt ook. De wedergeboorte, de levenmaking, is een verborgen werk in het hart van een jongere of een oudere. Kun je niet zien. In de bekering komt dat nieuwe leven openbaar in de vruchten. Kun je wel zien. De wedergeboorte, de levendmaking, is een moment. De bekering die erop volgt, is een proces. De eerste bekering zet zich dus voort in de dagelijkse bekering. En neem je totale leven in beslag. Er is liefde in je hart gekomen. Gemeente, dat is de kern van de zaak. Er is liefde in je hart gekomen. En dan gaat je leven terug naar de goede geboden van de Heere. Je gaat terug naar het begin. Want jongelui, ons begin ligt daar waar God ons goed geschapen heeft. Waar we in het paradijs de Heere volmaakt konden dienen en gehoorzamen en liefhebben. Want Adam leefde er tot de eer van God en zijn schepper. Door de zondeval is die van God afgevallen. Toen is de mens en de hele mensheid in één keer 180 graden gedraaid. Dat is een vreselijke werkelijkheid. In één keer. En nu staan we allemaal zoals wij geboren zijn, met onze rug naar God toe. Gemeente, van nature staan wij met ons gezicht naar de wereld en naar de zonde, om die te dienen. De verbinding met God hebben wij losgemaakt, hebben ons vastgemaakt aan de duivel. Die leert ons hoe wij zondigen moeten. En hij heeft er ons hart in mee. Voelen we aangemeend wat bekering dan eigenlijk is. Jongelui, heel eenvoudig toch? Bekering, dat is opnieuw 180 graden omdraaien. Snapt u dat? 180 graden omdraaien op je levensweg, die bij God vandaan gaat, weer naar God toe. Wie dan met zijn gezicht weer naar God toegekeerd komt te staan, die komt dus oog in oog met God te staan. Wat je dan ziet, hoe heilig God is, hoe goedertieren en liefdevol God is. In dat heilige, goedertieren, liefdevolle licht van God zien wij dan ook onszelf zoals God ons ziet. Schuldig, dat is wat. Verloren. Verwerpelijk voor God. Zondaar voor God. We gaan de afstand zien en beleven die er door onze zonde gekomen is tussen God en ons. En het wordt dan al onze diepste en innigste verlangen. Ik wil terug naar God. Terug naar God die ik verlaten heb, maar die altijd mijn behoud en mijn zaligheid op het oog heeft gehad. Dan ga je met zoveel smart ervaren van binnen, gemeente. Hij klopte altijd op de deur van mijn hart. Maar ik ging er dan voorbij. Er is liefde in je hart gekomen. Het verschil met vroeger. En dan wil je niet anders meer dan terug naar God en de gemeenschap met hem. En die weg terug noemt de Bijbel de waarachtige bekering. Jongelui, denk aan de bekende gelijkenis van de verloren zoon. Want die komt in het verre land op een bepaald moment tot zichzelf, zegt de Bijbel. Zou ook kunnen zeggen, hij komt tot inkeer. De ogen gaan open voor de werkelijkheid. Ver bij vader vandaan. Gemeente, bij de een kan dat plotseling gebeuren. Door een bepaalde gebeurtenis. Of een bepaalde preek. Dan raakt het je. Tot in je diepste innerlijk. Bij een ander kan het allemaal veel meer geleidelijk gaan. Daar is de Heer vrij in. Maar het komt tot inkeer. Waarop volgt afkeer. Want die verloren zoon keerde zich af van het leven in het verre land. En er komt een breuk met het vroege leven zonder God, waarop volgt terugkeer. Ik weet die voor te stellen, gemeente. Die verloren zoon beeld van de gelijkenis, die ging terug naar vader. Iedere voetstap herinnerde hem eraan hoe hij weg was gegaan. Zonder moed is hij gelukkig niet geweest. Want hij kende zijn vader, bij wie zelfs slaven het nog goed hadden. Wat een wonder, gemeente. Om dan zo ontvangen en aan vaders borst gedrukt te worden. Gemeente, jongelui, weet je het nog? Bekering. Inkeer. Afkeer. Terugkeer. Ja toch? In het hart van iemand die zich bekeert, gebeuren dus twee dingen, zegt het antwoord. Er sterft iets. En er komt ook iets tot leven. Dat wat gaat sterven wordt oude mens genoemd. Dat wat gaat leven wordt nieuwe mens genoemd. Jongens, meisjes, dat zijn geen twee mensen. Maar dat zijn twee dingen in het hart van een kind van God. Het is een loslaten, een afsterven van een oud leven zonder God in de zonde. En het is ook een opstaan, het aandoen van een nieuwe mens in het leven met God. Iemand die echt bekeerd is, die zich echt bekeerd heeft, is dus op een bepaalde manier één persoon gebleven. Met bepaalde karaktertrekken, gaven en talenten. Maar met het alles hebben zulke mensen van binnen iets wat ze zelf niet helemaal kunnen verklaren. Die mensen, die ervaren van binnen iets wat, ja, wat trekt naar de zonde. Een inklevende verdorvenheid dus, die hier oude mens wordt genoemd. De Bijbel noemt dat ook wel eens vlees. Tegelijkertijd is er ook de nieuwe mens, het nieuwe leven, dat de Heilige Geest werkt. Dat nieuwe leven, dat verlangt naar God en naar zijn gemeenschap. Dat wil de zonde niet meer doen. Maar wil zo graag heilig voor God leven. Het is een nieuwe mens, in de Bijbel ook wel geest genoemd. Nu begrijpen wij allemaal wel dat sterven en opstaan, dat dat twee tegengestelde dingen zijn. Dat is ook zo. Ik kwam in de voorbereiding van de preek het voorbeeld tegen van een man op Papua die tot bekering was gekomen. Die had het zaligmakend geloof ontvangen, was ook gedoopt. Na een poosje kwam hij verslagen bij de zendeling aan en zei, het is net alsof ik twee harten heb. Begrijpt u dat? Het is net alsof ik twee harten heb. Dat raakte de zendeling, want die zag er een bewijs in dat die man op Papua deelde in de echte bekering. Want dan krijg je vanmiddag te maken met een oude mens en een nieuwe mens met twee harten, om zo te zeggen. En die twee harten, die botsen op elkaar. Nou, zeggen we wel eens, een kind van God is een tweemens. Denk aan Thomas, de bijnaam Didymus, tweemens. Nu de tweede gedachte, de inhoud, daar gaat het daarna verder over in de vragen-antwoorden 89 en 90. De vraag die eerst komt, kun je begrijpen ook, wat is dan de afsterving van de oude mens? Antwoord, verdriet en berouw in ons hart, omdat wij God door onze zonden vertoond hebben, in zijn liefde gekwetst hebben. We gaan de zonden steeds meer haten en vluchten ervan weg. Daarbij was dan de opstanding van een nieuwe mens, antwoord, het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En het is ook een sterk verlangen en liefde om naar de wil van God te leven. In deze volgorde letten we er ook op. We zouden de afsterving van de oude mens kunnen samenvatten als van de volgende dingen. Een droefheid. Een verdriet over de zonde. En een haten van de zonde en er vandaan vluchten. Een droefheid over de zonde, dat is eerst. Jongens en meisjes, wanneer jij een nieuw hart krijgt, dan ga je met je hart willen wat God wil. God, die zet, om zo te zeggen, de knop van binnen om. Of lastiger gezegd, de gezindheid van je hart wordt nieuw gemaakt. En er komt van binnen een hartelijk verdriet over de zonde. Je krijgt berouw over je zonden. Je wordt boetvaardig gemaakt. Je vindt het dan zo erg wanneer je dingen doet die de Heer niet wil. Gemeente, zoiets gaat dus niet aan de bekering vooraf. De Heer, die zegt niet tegen ons, nu moet je eerst maar is zorgen voor genoeg ontdekking aan zonden en berouw over je zonden. Als je daar genoeg van hebt, kom dan nog maar eens terug, want dan is het evangelie pas voor jou bestemd. Het is precies omgekeerd. De echte bekering blijkt uit liefde tot de Heere, wegen verdriet over de zonde, het verlangen, de honger en de dorst naar de Heere. Het is alles vrucht van het geloof. Dat is het verdriet wat daarna ook in het leven met de Heere dieper wordt. Omdat wij dan dieper van binnen gaan voelen hoe God onterende zonden zijn. Hoe erg het is dat wij God er verdriet mee deden. En dat gaat heel het christenleven mee. Hoe verder je komt, hoe meer zich dat verdiept. Juist zelfs wanneer je meer gaat leren wat het in Jezus verkost, dan verdiept zich dat. Je gaat dan je zonden zien in de bloedende wonden van een stervende Jezus. En gemeente, dan gaat het door je heen. Dat is om mijn zonden. Dat is ook om mijn behoud. Gemeente, staan we bij stil voor onszelf. Want wij mensen kunnen op een heel verdrietige manier te maken krijgen met gevolgen van de zonde. Wij mensen kunnen ook heel erg spijt hebben van wat door ons verkeerd is gedacht of gezegd of gedaan, omdat de gevolgen zo bitter zijn. Maar dat is niet het verdriet waar het nu over gaat. Het gaat nu over het verdriet van binnen, over de zonde zelf. Dat verdriet wat je hoort bij David als Nathan in zijn leven komt. Dat verdriet wanneer zonde wordt tot zonde en schuld tot schuld. Als David in Psalm 51 vers 6 dit tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Gemeente in alle liefde. Wie nooit van harte bedroefd is geweest over de zonde, die weet niets van de bekering. En wie niets kent van doorgaande droefheid daaronder, die weet ook niets van de bekering. De boetvaardigheid van de christen beperkt zich niet tot het begin van het geestelijke leven, maar die strekt zich uit over het hele leven. En die gaat door tot en met de laatste snik. Want dan zal God alle tranen, ook deze dus, van de ogen afwissen. Daar hoort daarna ook dit bij, het haten van de zonde en er vandaan vluchten. Wat haten is, dat wat je haat, dat wil je weg hebben. Dat wat dat bedoelt. Je zou de zonde met wortel en tak willen uitroeien in je leven. Tegen iedere zonde zou je willen zeggen, weg ermee. Je verlangt ernaar om heilig voor God te leven. Want dan wordt het zo'n worsteling voor je, dat je dat nooit helemaal voor elkaar krijgt. Altijd weer steek het de kop op. In je gedachten, in je woorden, in je werken. Paulus worstelt er ook mee. Alle gelovigen gaan het herkennen. De Heer zegt het. Ik zal maken dat ze een walging zullen hebben van zichzelf. Ezechiël, begin van de dienst gelezen. En dan gaat het over deze dingen. Die diepe en intense afkeer van de zonde als zonde. Waarbij ook dit in het leven met de Heere steeds dieper wordt. Haten. Er vandaan vluchten ook. Wat het laatste betekent. Dat je tegen gaat vechten. Dat je er vandaan wil blijven. Ook van alles wat tot de zonde trekken kan. En dat allemaal, hoe langer, hoe meer. Gemeente, herkennen wij het in ons eigen leven? Hoe is het bij onszelf? Achter de computer. En met internet, waarop alles te vinden is. Jongelui, wat weet jouw smartphone inmiddels van jou en van je hart? Gemeente jongelui, wees waakzaam en alert. De duivel wil ons verleiden en laten afdwalen bij de Heere vandaan. Laat erom ons dagelijks gebed zijn. O Heilige Geest, vervul onze harten, houd u ons vast. Want dan weten we ons zo afhankelijk van de Heere en van zijn bewaring. Dan voel je hoe waar het is. Wie meent te staan, die ziet toe dat hij niet vallen. Juist, wanneer je binnen weet dat je voor elke zonde bloot ligt, verbind je dat aan de troon van Gods genade. En wat een troost, wanneer je dan wel eens horen mag, dat hij de werken van zijn handen niet los zal laten. Jongelui, je zult er nooit beschaamd mee uitkomen wanneer je hem in je leven in alles nodig krijgt. En je op hem je vertrouwen leert stellen. Want op de Heere kun je aan. Echt waar, joh. Op de Heere kun je aan. Is het jouw verlangen al geworden? Dat van u. Zoeken we ernaar. Dat nou die vrucht van de geest. Ook ons leven zal versieren. Verlang je ernaar om heilig te leven voor God. Hoor dat evangelie. De weg daartoe is gebaand door Christus. In de gemeenschap met Christus is elke weg begaanbaar. Hij wordt ons verkondigd en aangeboden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. We gaan samen zingen op Psalm 119, vers 18. Doe mij het pad van uw geboden treen. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. 119, vers 18. Gebeden de echte bekering, eerst de kern. Daarna het begin met de inhoud, nu gaan we daarmee door. Want met de afsterf van de oude mens is er gelukkig ook de opstanding van een nieuwe mens. Anders zegt het, een hartelijke vreugde in God door Christus en een sterk verlangen en liefde om naar de wil van God te leven. Jongelui. Het is in het leven met de Heere droefheid en blijdschap. Niet alsof het twee opvolgende etappes zijn in een reis, maar het is tegelijkertijd. Soms overheerst de droefheid. Soms overheerst de blijdschap. Paulus zegt zelfs zo, droevig zijnde en toch altijd blij. Ik hoop dat we dat herkennen. Gemeente, de grondtoon van het nieuwe leven, van de dankbaarheid, was de blijdschap. Denk wat je in de psalmen zo vaak tegenkomt, en het is de praktijk van het leven met de Heer. Dan hoor je inderdaad van klachten. Over het kruis en over het ongeloof. Maar let erop, het wordt bij de Heer gebracht, dat eerst. Kinderen van God in ons midden, breng dat bij de Heer. De klachten bij de Heer brengen. En daarna goed spreken van de Heer van zijn dienst. Daar komt hij in mee. Daar geeft hij zijn gunst over, ook van binnen. Dan maak je het wel eens ruim van binnen. Als het van jouw kant zo toegesloten is. De klachten bij de Heer. En goed spreken van de Heer. Als je daarna telkens leest van blijdschap en vreugde in de dingen van de Heer. En dan merk je het, gemeente, het is een blijdschap in God. Een hartelijke en diepe vreugde in God die je hart en leven doorstroomt. Hoe dat komt. Ja, het is met God weer goed gekomen. God is niet meer vertorend over mijn zonden. God zelf is de diepste grond van deze blijdschap. Het is door Christus. Hij heeft mij weer teruggebracht bij God. Gemeente, in Christus ontmoet een kind van God in God de liefdevolle Vader. En ik weet heel goed, er is oefening en onderwijs in nodig om het zo te leren zien. Want Christus heeft voor mij betaald. En die gemeenschap met God weer willen herstellen. En ik zeg u, er zijn wel eens tranen van blijdschap en van verwondering. Wanneer er iets van wordt gezien van de Heer Jezus. En van zijn verzoenend sterven als het rustpunt van mijn hart. Wat is het daarom anders dan het plezier zoals de wereld kent? Jongens en meisjes, wil je echte vreugde hebben? Wil je echte blijdschap leren kennen? Dan moet je bij de Heere zijn en bij zijn dienst. Ons plezier gaat nogal eens gepaard met een bepaald verdriet vanwege het onvolmaakte. Zo zie je niet. Leef met de Heere, de dienst van de Heere, dat geeft echte vreugde en blijdschap. Weet je waar het begint, die blijdschap? Waar je hart uitgaat naar hem. Zeg het maar, gemeente. Waar je als een verlorene berouw krijgt voor de Heer. En gaat buigen voor de Heer in de beleving gezondigd te hebben. Trekkende liefde brengt je aan zijn voeten. En dat doet zoveel kracht, dat is zo sterk. Dat overwint van binnen alles. Wat een blijdschap. Wanneer we dan in ons leven iets mogen gaan zien van de Heer Jezus. En van zijn gewilligheid om zondaren zalig te maken. In eigen ogen wezen. Dat je dan misschien met God nog niet verzoend bent. In eigen ogen uiteraard. Maar toch zou je nooit anders meer willen. Bij hem moet je zijn. Want bij hem is het leven. En hij alleen kan je zalig maken. Daarom ga je, jongelui, verder op die weg. Want het groeit naarmate je meer leert kennen van de Heer Jezus als de weg, als de waarheid en als het leven. Hij openbaart zich in het midden van je schuldige verlorenheid door zijn woord als de schoonste van alle mensenkinderen. Dan ervaar je het wonder dat er genade op zijn lippen is uitgestort. En je leert het om door het geloof tot hem de toevlucht te nemen. En wat neemt die blijdschap dan toe? Als het woord ons erbij gaat insluiten. En voor onszelf mogen zien dat hij als een goede herder zijn leven ook voor mij heeft gesteld. Wat een vreugde, wat een verwondering, wanneer we dan zo in aanbidding voor hem neer mogen knielen. Dan kreeg je er oog voor, ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat een blijdschap geeft het in het hart, die dan ervaren gaat, dat de Heere, door de Bijbelwoorden heen, ook tegen mij praat. Vergis u niet, gemeente. Soms deelt de Heere een gevoelige tik uit. Dan zijn we bedroefd. Het ontdekt je opnieuw aan zonde. Maar wat is de Heere ook dan onuitsprekelijk goed, wat hij doet, gemeente. Balsem gieten in wonden. Balsem gieten in wonden en hij geneest door opnieuw te brengen bij Jezus verzoenend sterven als het rustpunt van mijn hart. Want dat leer je, gemeente, de Heere, die moet mij telkens weer inleiden in zijn heilgeheim. Kent u dat? Hij moet mij telkens weer inleiden in zijn heilgeheimen. Anders is je hart zo snel weer vervuld met smart, met klachten, met ongeloof, met vertwijfeling, met bestrijdingen. Maar als de Heer licht gaat geven over zijn werk, over de persoon van de middelaar, in wie zoveel, in wie alles is te vinden, als hij er meer van gaat laten zien, dan is er geen gelukkige mens op deze aarde dan diegene die met Paulus naleeft, zeggen we mijn 8, vers 38 en 39, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van die liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Er is geen gelukkige mens die zo op de Heere mag zien en met hem mag leven door het werk van zijn Zoon. Wat er onlosmakelijk bij hoort, vanaf het eerste begin van de bekering, staat er de lust, de liefde, om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Gemeente jongelui, wat denk je nou? Zou de dienst van de Heere, zou die naar zijn, denk je? Zou het echt zo wezen? Is de dienst van de Heere naar? Is de Heere voor zijn kinderen een vrede koning? Is het een harde meester? Die gedachte kom je wel eens tegen. Maar je vergis je wel. Jongelui, het is goed om de Heere te vrezen. De dienst van de Heere, dat is een liefdedienst. Wanneer je gaat ervaren, wordt het precies omgekeerd. Dan ga je de vraag stellen, wat wilt u dat ik doen zal? Wordt het zo in je leven? Dan wil ik dit niet meer. dan hoef ik dat niet meer. Wonderlijk is dat. Dan zijn de rollen totaal omgekeerd. De dienst van de zonde en van de wereld, welke manier je het ook verpakt, als een bitterharde en een liefdeloze slavendienst. Maar in de dienst van de Heere geldt, wat een kind van God bij tijden, vol overgave en toewijding mag uitzingen en mag uitjubelen. Ik doe u gewoon oprecht en welgezind en uw liefdedienst heeft mij nou nog nooit verdroten. En dan heb ik als slot van het antwoord. De hartelijke lust en liefde richt er zich op naar de wil van God in alle goede werken te leven. Naar de wil van God, betekent dat. Ja, heel eenvoudig. Overeenkomstig de wil van God. Een kind van God wil de geboden van de Heere doen uit dankbaarheid. Dan wil je in alles de eer van God weer bedoelen. Paradijs vroeger was het volmaakt. En zo wordt het ook hier weer in beginsel. Vandaar ook de uitwerking straks van de bekering in het gedeelte van de dankbaarheid. Dat begint met het gebod. En daarna wordt afgesloten met het gebed. Nu nog kort het derde, de vrucht. Vraag en antwoord 91 is dat. Jongens en meisjes, die meester met de leerling, hebben al een heel poosje gepraat over de bekering. Hebben ze gedaan. Het is ook wat makkelijker om over de goede werken te gaan praten. Die vorige zondagsafdeling gebeurde dat ook al. En nu hoor je wat goede werken eigenlijk zijn. Want goede werken hebben eigenlijk alles te maken met het nieuwe leven dat in de bekering in het hart van een kind van God komt. Daarom kunnen ten liefste alleen mensen die bekeerd zijn goede werken doen en leven zoals de Heere vraagt. En wat zijn dan de dingen die God wil dat mensen doen? Wat zijn goede werken? Alles wat alleen uit een levend geloof naar de wet van God en tot zijn eer gebeurt. Je kunt dus alleen echt goede dingen doen als er geloof in je hart is. Als je bekeerd bent, dat is de bron. Aan de vruchten wordt de boom gekend. Wat gemeente, het geloof gaat vruchten dragen uit Christus. Kan niet anders. Goede werken zijn eigenlijk de werken van Christus in en door mij. Je geeft jezelf daarom nooit een schouderklopje. Als het wel zo is, je er aardig naast. Je geeft jezelf geen schouderklopje, want je weet het. Het is alles alleen uit hem. En het is alles ook alleen voor hem. Gods eer. Dat wordt nu het belangrijkste voor je. Dat is het volgende. Het is naar de wet van God. Nieuwe mens, in het leven van Gods kinderen, we leven zoals de Heere dat wil. En dat lees je in de wet van God. De norm is niet wat ik wil, wat de Heere wil. Zo kan het dus gebeuren dat twee mensen hetzelfde doen. Dat kan. Bijbels voorbeeld. Denk aan Kaïn en Abel. Allebei brachten zij de Heere een offer als teken van dank. Ze maken allebei een altaar, brengen allebei ook een offer. Twee vrouwen gaan allebei op bezoek bij een eenzame vrouw. Twee mannen bezoeken allebei een gemeentelid in de gevangenis. Twee kinderen helpen een zieke moeder. Bij de een zijn het goede werken omdat hij of zij een kind van God is. Bij de ander lijkt het zo, maar het is niet zo omdat hij niet bekeerd is. Het verschil zit dus in hun hart. De een doet het uit het geloof, de ander niet, want zonder geloof kun je God niet behagen. Dan derde eer van God. Gemeente, vanuit onszelf bedoelen wij onze eigen eer. Dat geldt zelfs onze beste werken. Ook in de ambtelijke dienst kleeft die zonde ons aan. Wie zichzelf enigszins leren kennen, weet dat zulke dingen in zijn hart leven. We zeggen het dan eens zo, je zit er zelf zo snel tussen en het is ook zo. Geen partijen zoveel strijd. Het is een zegen dat ook wel eens anders is. Dan vervul de liefde van Christus je hart. Het zijn de beste tijden. Dan voert zijn genade heerschappij. Het kan niet beter. En dan gaat het om de eer van God. Dan val je er zelf totaal tussenuit. En je bent er nog mee eens ook. Dan wil je dat de Heer verheerlijkt wordt door heel je leven heen. Het gaat om Hem. En het gaat om zijn eer. Mag ik vragen, gemeente? Is dat ons leven al? Een Godgericht leven, tot in de allerdiepste zin van het woord. De bekering ging eerst over de kern, daarna over de inhoud en tenslotte over de vrucht. Nog een keer die vraag, is het ons leven? Ons verlangen al om in alles God groot te maken en zijn lof te verkondigen. De Heer Jezus, die zegt het zo, Johannes 15 vers 5. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Daarna ook in vers 8. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Hier op aarde is het onvolmaakt, helaas. Klaag je bij tijden zo aan. Maar hou dan moed. Want het gaat om Christus wil. Naar het eeuwige Immanuels land. Naar de eeuwige hemelse heerlijkheid. Naar een zalige toekomst. Daar zal alles volmaakt weergalmen. Van de eer en de verheerlijking van God. Dan zal Gods kerk het uitjuichen. Tot in alle eeuwigheid. Mijn God. U zal ik eeuwig loven. Omdat u het hebt gedaan. Amen. Psalm 146 vers 4 en 6. Geliefde gemeente, gaat erheen in vrede. Dragen we met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.